Hey, wat superleuk dat je luistert naar mijn Liefde voor je Leven podcast. In deze podcast neem ik je mee, zodat je dichter bij jezelf gaat komen en daardoor een gelukkiger leven kunt leiden, waarin je jezelf volledig accepteert, zelfs met je emoties. Ik deel hierin mijn eigen ervaringen, ontzettend veel waarde door de dingen die ik meemaak of met cliënten, en mijn kennis die ik graag met je deel. Ik ben Demi, gedragscoach en psychodynamisch therapeut in opleiding, en expert op het gebied van emoties en eetbuien. Ik help vrouwen om patronen te doorbreken, zodat ze weer keuzes kunnen maken die in lijn liggen met hun waarden. Ze een gezonde relatie met voeding hebben, meer zelfliefde en vooral meer liefde voor hun leven ervaren. In deze podcast hoop ik je te mogen inspireren en motiveren om je persoonlijke ontwikkelingsproces leuker en makkelijker te maken. Ben jij klaar om meer liefde voor je leven te ervaren en te groeien? Luister dan verder. Ik wilde deze podcast opnemen naar aanleiding van, volgens mij 2 dagen terug, had ik in één keer een idee voor een podcast over dat ik mezelf ook wel eens niet goed genoeg voel. En dat was dan 2 dagen geleden, volgens mij. Dan had ik heel erg het gevoel van, het lukt allemaal niet zoals ik wil en ik ben niet productief en krijg niet alles gedaan en noem maar op. Ook even een hele gedachtenspiraal. Ik heb nu dan wel de tools dat ik mezelf daar snel, dat ik dat snel om kan zetten. En ook wel de realiteit ervan kan inzien. En weer door kan gaan, zonder dat ik daar last van heb. Maar ik werd er wel even heel bewust van dat dat gebeurde. En ik dacht, oké, laat ik eens even een paar dingen opschrijven als ik een podcast ga opnemen. En denk eens aan een hele tekst geworden. Over het stukje ondernemen, over het stukje bodybuilding. En die wil ik zo meteen even voorlezen. Maar voordat je verder gaat, wil ik even nog iets benoemen. Aangezien ik was gisteren bij mijn moeder. Ik ga altijd elke 2 weken naar mijn ouders toe. Omdat ik daar nog een paar cliënten begeleid. Maar ja, zo zie ik mijn ouders ook nog eens. En ik was bij mijn schrijfcoach. Want mijn boek hebben als doel gesteld over 4 weken. Moet de eerste versie van mijn boek helemaal af zijn. En de eerste versie betekent wel dat alle hoofdstukken helemaal geschreven zijn. Het hele concept is volledig, alles is uitgewerkt. De teksten zijn helemaal klaar en ingedeeld. Alleen de schrijfstijl moet nog aangepast worden. Misschien de zinnen moeten even wat verbeterd worden. De namen moeten veranderd worden. Misschien nog wat aanpassingen. Misschien nog wat dingen schuiven. Dat. Dus dat is super tof. En ik merk ook dat ik vandaag heel veel bezig ben geweest met schrijven. Maar dan niet alleen vanuit inspiratie. Maar ook zeg maar wat dingen ordenen en zo. En daardoor dat ik even wat minder inspiratie voel vandaag. De ene dag heb ik wat meer, de andere wat minder. Maar goed, ik was bij mijn moeder. En zij had dus mijn laatste podcast geluisterd. En ik voelde dus... ik ben even alles door elkaar aan het halen. Zij zei, heb je door dat je tijdens de podcast de hele tijd aan het zuchten bent? En vind je dat niet irritant? Of vinden mensen dat niet irritant? En toen zei ik van, ja, dat weet ik inderdaad. Maar daarom is het misschien wel even goed om te benoemen en uit te leggen. Soms zucht ik inderdaad heel diep, zoals... En ik wil oprecht binnenkort eventjes dat laten checken ergens. Want ik heb laatst wel ademwerk gedaan en dat heeft wel iets geholpen. Maar ik heb dus heel veel moeite met mijn ademhaling de laatste tijd. En ik denk dat dat komt omdat ik in juni in Barcelona op een festival was en daar heb ik heel veel pepperspray ingeademd. En daarna had ik ook echt heel veel moeite met ademen. En het sloeg helemaal op mijn keel. Op het moment kreeg ik even geen lucht meer. En ik merk als ik erover praat dat het ook erger wordt. Dus dat betekent vaak dat het een soort van onbewust een traumatische ervaring is geweest. Genoeg ademwerk wat ik daar nog te doen heb. Maar ik wil dat ook nog even laten onderzoeken. En met hardlopen heb ik er ook wel last van. Soms wel, soms niet. Vroeger heb ik wel bronchitis gehad. Dat is een soort van vorm van astma, dacht ik. En dus ik ben daar wel wat gevoeliger voor. Dus mocht je dat merken, ik hoop niet dat je eraan stoort. En anders, ik kan er even niks anders van maken. Ik ga ze ook niet alle zuchten eruit knippen. Dus dat. Ik ga eventjes het stukje vollezen. Oké. Ik heb soms het gevoel niet goed genoeg te zijn. Terwijl als ik er even bij stilsta, mag ik fucking trots op mezelf zijn. Ik heb het dan vooral over het stukje niet goed genoeg zijn als ondernemer. Mijn ondernemersreis is dan ook echt gegaan met vallen en opstaan. Toen ik 21 jaar was, startte ik met mijn onderneming volledig offline. Ik had totaal geen online zichtbaarheid en geen klanten creëren in de supermarkt. Ik moest toch ergens aan gesprekken komen. Ik was echt nog een guppie en kwam net kijken. Ondanks dat ik geen idee had wat ik aan het doen was, volgde ik mijn gevoel. Ik had wel begeleiding hierin destijds, maar veel initiatieven om klanten te creëren waren mijn eigen initiatief. Zo sprak ik mensen aan in de supermarkt over hun boodschappen, met een opmerking zo van, ziet er gezond uit allemaal. Ben je altijd zo gezond bezig? Of bij het bushokje, terwijl ik zelf niet met de bus hoefde, proberen me te mengen in wat ik zag of hoorde om zo ergens op in te spelen. Aan de ene kant vond ik dat spannend, maar aan de andere kant had ik ook gewoon scheid. Ik was mijn pure energieke en enthousiaste zelf op dat moment. Ik had gewoon mega veel zin in het runnen van mijn eigen bedrijf. En ik deed koste wat kost om daar te komen. Ging ik dan nooit op mijn bek? Zeker wel. Ik heb regelmatig berichtjes gekregen met wie ben jij? Zodra ik weer eens op een verkeerde manier koude acquisitie deed. Hoe eng het ook was, ik moet wel zeggen, toen ik begon als ondernemer woonde ik nog thuis. Dus besloot ik om me meteen fulltime hierop te richten, zodat ik het snelste resultaten ging behalen. Er kwam weer een zucht, maar dat was echt bizar, want inmiddels is het al 6 jaar geleden, toen ik begon met mijn eigen onderneming, bijna 6 jaar geleden. Op het begin toen was ik echt, ik was super enthousiast en zo ontzettend gedreven, nog steeds, maar toen was ik echt heel erg gedreven om ja, mijn eigen bedrijf te starten. Ik vond het echt super vet ondernemer zijn. Want niemand was dat toen in mijn omgeving van mijn leeftijd. Niemand was ondernemer. Nu zie je dat tegenwoordig heel veel, maar toen was dat nog niet zo. Dus ik vond dat super vet, ook wel spannend. Want ik moest een flinke investering doen in tijd en in geld. En ja, ik had geen vastigheid, geen zekerheid, helemaal niks. Ik woonde wel nog thuis, dat wel, maar nog steeds even goed spannend. Omdat je fulltime ergens gewerkt hebt. En dus toen ben ik bij een franchise begonnen, maar de locatie waar ik dus aan de slag ging, was volledig, daar kende niemand me nog. Ik zat toen in de sportschool, had ik een eigen kantoor, dat werd van mij gebouwd. De sportschool was net geopend, in dat dorpje Panningen. Ik kende echt niemand, dus ik had helemaal geen connecties daar, dus ik moest echt vanaf nul beginnen. En ik weet nog dat de franchise-nemers zeiden, dus mijn collega's, van, ze vonden het wel spannend omdat ik 21 was en je had er ook van allerlei concurrentie die wat langere ervaring hadden. Maar ja, dus op het begin, ik ga even verder met lezen. Er heerste op het begin wel eens gedachten zoals, maar ik kan nog helemaal niet coachen. Of nemen ze me wel serieus als 21-jarige? Maar ondanks die angsten of beperkende gedachten zette ik me hier doorheen. Ik wist ook, ik moet ergens beginnen. En natuurlijk, de eerste paar klanten die ik begeleid heb, die betaalden maar €50 per maand voor 3 maanden lang. Veel van hun waren ook totaal niet gemotiveerd, omdat de urgentie zo laag lag. Door het lage bedrag onder andere vond ik dat al veel. Ik ben het toch nog geen €50 per maand waard. Dat iemand dat voor mij wil betalen, heel bijzonder. Het dwaalde al door mijn gedachten. Ik dacht regelmatig dat het door mij kwam dat ik niet goed genoeg was. Omdat ze het niet of niet snel resultaten boekte. Inmiddels weet ik wel beter. Ik weet inmiddels dat het niet, of weer niet volledig aan mij lag, maar bij hun. Ik wilde te graag helpen en voelde me verantwoordelijk voor hun resultaat. Terwijl het zo niet werkt. Ze moeten het zelf doen en inmiddels help ik ook niet zomaar iedereen meer. En zeker niet voor dat bedrag. En het grappige was dus inderdaad dat ik dacht dat ik hun hielp als ik dingen voor hun ging doen. Als ik de verantwoordelijkheid uit hun handen nam. Omdat ik zo graag mensen wilde helpen. Maar het grappige is, of ja grappig, het feit daarvan is dat je iemand niet helpt door de verantwoordelijkheid over te nemen. Je staat zelf ten eerste minder in je kracht en je ontneemt de ander zijn kracht. Dus dat heb ik echt moeten leren. Kijk, nu is het in mijn coaching zeg maar tuurlijk. Tuurlijk geef ik nog adviezen, tips, wat dan ook. Maar ik laat vooral de cliënt zelf de oplossing zoeken. Zelf de inzichten opdoen. En daar help ik bij, daar stuur ik bij. Maar als ik alles ga voorkouwen, dan blijft het ook niet hangen. Dan is het niet zijn of haar proces. Dus dat is echt het totale verschil met tegenover het begin. Een mega verschil. Na een paar maanden had ik al een aantal mooie resultaten behaald samen met de eerste echte klanten. Ik had wel een Instagram-account, maar was vooral zichtbaar in de omgeving daar. Toen was social media nog niet zoals dat nu is. Ik deelde vanuit enthousiasme de resultaten die we samen behaalden. En vanuit daar groeide ik in mijn bedrijf. Steeds meer aanvragen die er binnenkwamen om met mij aan de slag te gaan. Naarmate de tijd groeide mijn zelfvertrouwen. Ik kan het en ik ben hier goed in. Ik ben goed in het teachen, inspireren en motiveren van anderen. Waardoor ze sneller en gemakkelijker doelstellingen behalen. Hun doelstellingen. Maar toch, als er bij iemand resultaat uitbleef, dwaalden er gedachten door me heen. Ik ben misschien toch niet zo goed hierin. Wat doe ik verkeerd waarom het niet lukt? Alles zocht ik bij mezelf. Of ja, als een klant goede resultaten had behaald, benoemde ik ook dat de klant hier volledig zelf verantwoordelijk voor was. En dat ik alleen heb geholpen om hem of haar op de juiste richting te zetten. Maar zodra het resultaat uitbleef, voelde het toch altijd of het aan mij lag. Ik wilde gewoon te graag de verantwoordelijkheid van mijn klant overnemen. Of moet ik zeggen controle. Terwijl ik nu heel goed weet dat het niet mijn taak is om anderen te helpen. Ze zelf geen verantwoordelijkheid nemen. Dat ik kan coachen, kan teachen, motiveren en inspireren. Maar dat het aan de ander is om ervoor open te staan en om er daadwerkelijk iets mee te doen. En op het begin was het ook heel erg van, wat ik dus ook echt wil meegeven. Ik vond het echt super eng om te ondernemen, maar aan de andere kant deed ik het gewoon. Ik dacht gewoon, fuck it. Wat ik ook vertelde met die berichtjes sturen. Ik probeerde alles om aan klanten te komen en ik wist niet wat de juiste manier was. Dus ik ging gewoon op zoek en ik probeerde manieren, ik faalde en ik leerde ervan. Dus zo kwam ik erachter wat voor mij wel niet werkte. En toen was het nog niet zo dat je, ja, online op social media was niemand nog zo actief als nu. Toen had je dat nog niet zo op Instagram zoals het nu is, zeg maar. Dat kwam toen pas een beetje. Oké, nu ga ik even een hele overgang maken naar iets heel anders. Maar ik kom nog terug op het andere stukje. Na een half jaar wilde ik mezelf bewijzen door me voor te bereiden op een bikini fitness bodybuilding wedstrijd. Ik dacht, als ik kan laten zien dat ik zo'n sterke mindset heb en zoveel discipline heb, dan is dat een goed voorbeeld voor mijn bedrijf. Dus dat deed ik. Ik ging in prep. Voorbereiding voor een bikini fitness wedstrijd. Ondanks dat ik nog regelmatig last had van emotie en stress eten, dacht ik, dit is perfect om hier volledig vanaf te komen. Als ik zo'n wedstrijd doe, dan mag ik niet snoepen en ik wil tenslotte niet verschut staan op dat podium. De maanden erna ging ik aan de slag met een coach die precies zei wat ik moest doen om daar te komen. Ik zette alles op alles om in de top 3 te komen. Aan de ene kant vond ik het fantastisch, want ik kreeg veel aandacht. Ik werd gezien en vooral heel veel mensen die me complimenten gaven over mijn discipline. Maar om eerlijk te zijn was er ook een andere kant. Een andere kant die iets minder kleurrijk was. Die best wel donker was en als ik er nu zo op terugkijk niet zo heel erg gezond. Ik had honger continu. Ik was vermoeid en mijn fysieke energie was ver te zoeken. En het had dus ook echt invloed op mijn bedrijf, want ik kon toen niet veel klanten begeleiden omdat ik zo weinig energie had. Maar ik moest doorgaan. Ik moest namelijk 5 keer per week trainen, 5 keer per week een flinke cardio workout doen. En dat was nog eens bovenop mijn stappendoel. De energie die ik binnenkreeg, dat was wat sla, een beetje kwark en een paar stukjes kip met broccoli. Niet om heel erg enthousiast van te worden, maar goed. Die coach weet wat ik moet doen. En ik wil meedoen aan die wedstrijd, dat heb ik nu met iedereen gedeeld, dus er is geen weg meer terug. Ik besloot om het anders aan te pakken. In de avond ging ik zo vroeg mogelijk naar bed, want dan was de dag zo snel mogelijk voorbij. En als de dag sneller voorbij was, had ik geen gedachten meer over eten en dan was het conflict en mijn gedachten voor even weg. Aangezien ik zo weinig energie had en ik daardoor ontzettend lang kon slapen, plande ik alles zo in dat ik zo lang mogelijk in bed kon blijven liggen en 's avonds zo vroeg mogelijk kon gaan slapen. In de tijd dat ik uit bed was, had ik zoveel mogelijk afleiding. Dan deed ik de dingen die ik moest doen. Ik had bijna geen ruimte om na te denken over eten. En als ik dat had, dan leerde ik mezelf een trucje aan. Telkens als ik dacht, ik heb honger, ik ben moe, ik heb geen zin om te trainen, dan ging ik daar tegenin met positieve vragen en gedachten. Hoe voel je als je straks getraind hebt? Je hebt wel energie. Kom op, doorgaan. Samen met een vriendin maakten we er een spelletje van om in eerste instantie bij elkaar tegen de niet helpen en negatieve gedachten in te gaan. We deden dit bij onszelf en merkten hoe meer we dit deden, dus hoe meer we de welhelpende gedachten in bepaalde situaties gingen geloven, hoe beter en makkelijker het werd. En nu zeg ik zeker niet dat de omstandigheden gezond waren. En dat ik mijn honger en vermoeidheid maar gewoon moest negeren. Maar dat is achteraf. En daar ben ik ook zeker nog van teruggekomen na mijn wedstrijd. Maar ik stond ervan versteld hoeveel discipline en doorzettingsvermogen ik had. Want op het gebied van voeding herkende ik mezelf er niet in. Maar goed, je bent vast wel benieuwd, of niet, of ik de wedstrijd gedaan heb. En hoe het verder nog is gegaan. Dat zal ik je vertellen. In plaats van eetbuien, kikte ik nu op de honger. Omdat ik wist dat ik dan aan het afvallen was. Het afvallen werd zelfs een verslaving en ik wilde alsmaar dunner en dunner worden. Totdat ik zelfs in sommige rokjes maatje 32 had. Totdat ik zelfs enkele keren flauw viel van de honger en pijn had aan mijn botten bij het zitten op de stoel. Ik voelde me allesbehalve energiek, maar ik voelde me mooi in alle kleren en dat was voor mij het allerbelangrijkste. Ik voelde mezelf verzekerd over mijn lijf en de rest interesseerde me niet. Mijn vriendinnen en familie werden gek van mijn obsessie. En ik werd gek van mezelf. Ik ging naar festivals voor de cardio, niet voor mijn plezier en ik genoot absoluut niet meer van sociale gelegenheden. Ik zag er zelfs tegenop. Als mama taart at, wilde ik eraan ruiken en zelfs aan likken. Meer mocht niet van mezelf. Ik had heel veel discipline en ik was goed bezig. Dat was wat iedereen om me heen mij vertelde. Dat was wat iedereen om me heen zag. Wat ben jij een doorzetter, zeg? Zo knap van je. Wat zie je er goed uit? Ben je afgevallen? Die opmerkingen lieten me geloven dat ik goed bezig was. En dat ik mooier was nu ik ben afgevallen. Ze gaven me het gevoel goed genoeg te zijn. En hier had ik dus controle op. Het ging heel erg onbewust. Maar ik deed dit zeker voor de aandacht van anderen. Ik wilde dat ze me goed genoeg vonden. Leuk genoeg, dun genoeg, mooi genoeg, etc. Richting de wedstrijd kreeg ik al steeds meer drang om te eten en kookte ik een voorraad chocola, koekjes en alles wat ik de afgelopen maanden gemist heb. De wedstrijd ging letterlijk met vallen en opstaan. Ik was de allereerste van de hele competitie en kon dus bij niemand spieken. Loop je daar, met je faalangst. Je felroze glitterbikini met glazen muiltjes op het podium. Waar honderden mensen naar je kijken. Met mijn angst om te vallen, dat heb ik ook letterlijk aangetrokken. Self-fulfilling prophecy het was. Ik was er zo mee bezig in mijn hoofd om niet te mogen vallen en dat alles perfect moest gaan. Dat ik me verstapte en struikelde op het podium. Gelukkig had ik me snel herpakt en ging ik gewoon weer verder. Ik zag gewoon zwart van mijn ogen. But I freaking did it. Dit was zo eng, maar ook wel mega leuk. En ik ben mega trots op mezelf. Dat ik ondanks mijn faalangst gewoon op het podium ben gaan staan. Ik kon voor geen meter poseren, maar ik heb met mijn fysiek mega hard gestreden voor deze wedstrijd. Ik won de publieksprijs van de dames en werd derde in mijn klasse. Dat zorgde ervoor dat ik 2 weken later nog een wedstrijd mocht doen op hoger niveau. Waar ik tweede werd. Echt bizar, tweede gewoon. Dat we maar met z'n tweeën op het podium stonden. Haha, wat een grote grap was dat. Tweede klinkt indrukwekkend, maar ik was eigenlijk ook laatste. In de auto terug, mijn hele bijrijdersstoel ligt vol met eten. En ik ben kotsmisselijk op de terugweg naar huis. Onderweg naar huis krijg ik echt een zieke after dinner dip. Ik besluit om even te stoppen en een powermap te doen bij het tankstation. Omdat mijn ogen niet meer open konden blijven. Ik was zo ontzettend blij dat die wedstrijden achter de rug waren. Was dat ook nog helemaal in de euforie van de ervaring. Want ondanks dat het zo zwaar was, heeft deze ervaring me zoveel levenslessen geleerd. Niet weten dat de zwaarste periode en lessen er nog aan gingen komen. Eten, eten en nog eens eten, want het mocht. Iedereen had me gewaarschuwd. Je komt zo 10 kilo bij als je niet rustig aandoet naar de wedstrijd. Ik dacht oprecht dat het 10 kilo sarcastisch waren. Want je kunt toch geen 10 kilo aankomen in een week? Voor een paar dagen liet ik me helemaal gaan. En had ik letterlijk alles wat los en vast zat. Tijdens mijn ochtendwandeling had ik al 8 Oreo's met witte chocola achterover geduwd. Dagen kon ik me niet beheersen. En had ik gemiddeld wel 10.000 calorieën per dag. Ik had geen controle meer over. En voelde me vaak misselijk en energieloos na een eetbui. De patronen die ik vroeger had, werden nu nog 10 keer erger. Van mijn verslaving over het eten in de auto tot de cravings na mijn avondeten. Na 6 dagen ging ik op de weegschaal staan. En was ik ineens 12 kilo aangekomen. In 6 fucking dagen. Hoe dan? Het voelde alsof ik gefaald had en alles voor niets was geweest. Het heeft geen zin meer. Ik heb alles verpest en er is geen weg meer terug. Er waren gedachten die aan me bleven knagen. De onrust nam toe en de eetbuien werden alleen maar erger en erger. Ik had gefaald. Ik kreeg geen opmerkingen meer over mensen dat ik goed bezig was of dat ik er mooi uitzag. Of ja, een paar mensen die tegen me zeiden dat ik er nu gezonder uitzag. Alleen dat vat ik op als negatief. Ze proberen vast op een aardige manier te brengen dat ik ben aangekomen. Ik voelde me dik en walkte weer van mezelf. Dat ik mezelf mooi vond was van korte duur. En ondanks dat ik personal training gaf in de sportschool voelde ik me te dik om in de sportschool te zijn. Dat heb ik vaker van cliënten gehoord. Ik voel me te dik voor in de sportschool. Ik zag dat natuurlijk anders. Want hoe goed is het als je naar de sportschool gaat? Niemand zou je te dik vinden voor in de sportschool. Echter voelde ik het dit keer zelf ook zo. Ook al wist ik dat het nergens op sloeg. probeerde me te verstoppen in kleding en maakte geen foto's meer van mezelf, want die vond ik toch verschrikkelijk. Na een tijdje was ik er klaar mee en besloot ik om hulp te zoeken om uit deze visieuze cirkel te komen. En die vond ik. Met de juiste begeleiding zette ik stappen en ging ik stapje voor stapje werken aan mezelf. Door meer te eten, mezelf toe te staan om te eten, door mijn gedachten te veranderen en vooral door mezelf beter te leren begrijpen. Het voelde echt als een opluchting om stappen te zetten, ook al was ik er nog lang niet. Toch kwam ik niet verder met de hulp die ik had, omdat het niet gefocust was op de vlakken waar ik echt hulp bij nodig had. Het hielp me om weer structuur te krijgen in mijn dag en voeding. En ik had een stok achter de deur. Maar nog steeds was er flink werk aan de winkel betreft mijn zelfbeeld. Dus ik ging zelf op onderzoek uit. Aangezien ik al bij een aantal psychologen was geweest, waarmee ik niet echt een klik voelde, of ik kon ze goed en makkelijk voor de gek houden. Dus dit is ook iets, vaak dan gaan we naar een psycholoog om geholpen te worden, maar dan willen we eigenlijk niet naar de kern gaan. En om die reden ga je jezelf saboteren en ga je doen alsof het goed is, alsof je geen probleem hebt. Dan wil je eigenlijk zo het liefst mogelijk weg bij je probleem. En dat is dus wat ik toen ook deed. Ik wilde geholpen worden, maar ik denk dat ik me niet veilig genoeg voelde om alles te delen. Ik wilde er goed uitzien, zelfs voor de psycholoog, en vertelde ook niet alles. Dan kan ze me natuurlijk ook niet goed helpen. Het ging steeds beter met me, maar nog steeds met vallen en opstaan. In mijn bedrijf kwamen steeds meer mensen naar me toe die struggelen met hetzelfde probleem eetbuien. Dit was bij mij voor de wedstrijd ook al jaren een probleem, maar toen wist niemand het. Pas daarna, toen het echt een stuk beter met me ging, durfde ik het te delen. Toen pas kwam ik erachter hoeveel mensen tegen dit probleem aanlopen. Maar ook hoe weinig erover gepraat wordt door schaamte die erop ligt. Dat begrijp ik als geen ander. Want niemand begrijpt je. Althans, dat gevoel had ik. Maar het is ook lastig om echt te begrijpen als je iets zelf niet meemaakt. Ik specialiseerde me in het onderwerp eetbuien en wist hier in één keer heel veel over. De aanvragen groeiden en ineens had ik een wachtlijst van 6 maanden. Omdat ik compleet vol zat met mijn coaching. Hoe snel het dan kan gaan. Van niet goed genoeg voelen naar mensen die voor je in de rij staan om door jou geholpen te worden. En ik weet dat deze verhalen nu een beetje door elkaar lopen. Ja, want ik was eigenlijk begonnen om te schrijven als ondernemer. Uiteindelijk gaat het naar mijn bodybuilding ervaring en naar mijn eetstoornis. Dus qua titel, ik denk dat het ook echt over bodybuilding meer moet gaan en mijn ervaring daarin. En ja, in het begin hoor je wel een stukje over mijn onderneming. Maar ja, in ieder geval, ik wil nu gewoon echt benoemen dat ik heb echt zo diep in de eetstoornis gezeten. En ik probeerde altijd het geluk te halen uit het veranderen van mijn uiterlijk. Maar uiteindelijk werd dat niet beter. Want ik heb echt ervaren dat buikspieren, want ik had ze, en heel weinig vet, je niet gelukkiger maken. En ik dacht echt dat dat het echt altijd was. Ik voelde mezelf verzekerd over mijn lijf, maar voor de rest voelde ik me leeg, ongelukkig, eenzaam. Ik voelde geen zelfliefde, alleen maar zelfafwijzing. En uiteindelijk lag daar heel veel werk te doen. Dus ik ben echt die ervaringen super dankbaar. Want if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Dat vooral. Maar je hoeft het ook niet alleen te doen. Want ik dacht altijd, ik moet het alleen oplossen en niemand kan me helpen. Maar ja, als jij jezelf voor de gek houdt en jezelf saboteert, dan gaat niemand jou kunnen helpen. En ik kan nog zo ontzettend veel delen over mijn bedrijf. Want ik heb heel veel te delen over mijn ondernemersproces. Maar ik denk voor nu dat het goed is. En als dat je vragen hebt over mijn proces als ondernemer, hoe ik fulltime ben gaan ondernemen en dat dus al bijna 6 jaar doe, stuur me vooral een berichtje, want ik vind het super leuk om daar iets over te vertellen. En ik denk dat ik daar dan een andere podcast over maak. Maar ja, mijn bodybuilding ervaring, super gave ervaring. Maar aan de andere kant, ik zou het ook nooit meer doen. Ik zou niet meer de discipline hebben om dat te doen, omdat het me niet meer zo belangrijk is. Ik geniet nu van het leven en sommige dingen wil ik daar echt niet voor opofferen. En het grappige is, toen sportte ik om calorieën te verbranden. Nu eet ik calorieën om te kunnen sporten. Want ja, ik ben aan het trainen voor de marathon, zoals jullie weten. Dus ik voel me gewoon super energiek, mega energiek. Ja, en ik heb gewoon echt super veel zin om die marathon te gaan rennen. En daar ga ik ook nog een podcast over opnemen, hoe ik mijn mindset daarin veranderd heb. Van hardlopen haten naar hardlopen leuk vinden. Maar ja, ik wil in ieder geval delen dat ik, ja, dus over 4 weken dat boek, de eerste versie af heb. En dat ik ook daarin heel erg het gevoel heb soms, nog steeds dat ik niet goed genoeg ben of dat het niet goed genoeg is. Zullen anderen het wel lezen, et cetera. En dat overheerst soms ook, maar dan weet ik aan de andere kant ook, ik ga ontzettend veel waarde delen. En ik weet zeker dat ook genoeg mensen zijn die het wel gaan kopen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik zou het echt super leuk vinden als je me zou laten weten. Zou je mijn boek kopen? Of twijfel je nog ergens over? Of ja, of niet? Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Laat het alsjeblieft weten in mijn Instagram DM. Het liefde voor je leven. Ja, ik zou het super tof vinden. Ook ja, komt daar nog iets omheen om het boek. Dus ik ben ook bezig met een soort van cursus aan het maken om het boek heen. Wel in combinatie met het boek. Om nog beter te kunnen helpen. Want het boek gaat zo ontzettend veel waarde leveren. En ik ga mezelf er helemaal in blootgeven. Maar er komt ook echt heel veel waarde in. Opdrachten, oefeningen. Hoe je dus je gedachten kunt veranderen. Met je emoties kunt omgaan, et cetera. Dus dat vooral. Ik hoop dat het niet te chaotisch voor je was, dit verhaal. Want het was even... ik wilde eigenlijk iets over ondernemen gaan vertellen. Maar uiteindelijk werd het toch iets meer over bodybuilding. Dus dat. Dankjewel voor het luisteren. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat je er heel veel inspiratie uit hebt kunnen halen om ook stappen te zetten naar meer liefde voor je leven. Ik zou het echt super leuk vinden als je jouw inzichten met mij wilt delen. Dat kan bijvoorbeeld op Instagram, @liefdevoorjeleven. Als je hier nu iets uit hebt kunnen halen, dan wil ik je uitnodigen en ik zou het echt enorm waarderen als je een 5-sterren review wilt plaatsen. Zo kan ik nog meer vrouwen bereiken met mijn podcast. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik wens je het allerbeste toe, alle liefde toe en tot de volgende keer.